Gemeente, eigenlijk weten we zo ontzettend veel. Zo niet bijna alles. We weten veel. Maakt ons ook best nog wel zelfverzekerd ook. Weten hoe het moet. Weten hoe het hoort. Weten hoe het echt is. Weten hoe het zou moeten in de kerk. Weten exact in de theologie ook wat waarheid is en wat dwaling is en wat zuiver is en wat niet zuiver is. Weten zoveel. Weet ook van Paulus nog een hele goede gereformeerde theoloog te maken ook. Lukt ons allemaal. Weten zoveel. Daar zijn we nog zeker van ook. Dat we het goed hebben. Goed weten. Woorden die ook in Romeinen 8 een rol spelen. Weten. Zeker zijn. Maar het lijkt wel als ik er naar luister, als ik naar Paulus probeer te luisteren. Het toch net is alsof hij op een andere toonhoogte praat dan dat weten van mij en van ons. Het lijkt wel alsof hij toch nog van andere dingen weet en zeker is. En wat Paulus weet in Romeinen 8 is niet altijd het weten van de mensen die zoveel weten. Paulus wist één ding wel zeker. Dat alles wat gebeurt in zijn leven past in dat enorm grote plan dat de Heere God heeft met zijn leven. Om zijn leven te reformeren. Naar het beeld van zijn Zoon. Jezus Christus. En dat weten is, als het goed is, gedeelde kennis. Kennis die we met elkaar delen. Dat weet u hopelijk toch? Of niet? En wij weten, begint Paulus. Dit weten wij, dit staat voor ons vast. Dat alle dingen samenwerken, alle dingen meewerken naar dat ene doel dat God heeft. Dat staat voor Paulus als een huis. Dit weten wij, zegt hij. Geloofzekerheid. Weten, zeker weten dat het zo is. Paulus wist ook veel niet. En als we eerlijk zijn, weten we ook heel veel eigenlijk niet. Schrijft hij, kijk maar in vers 26. Wij weten eigenlijk niet wat we bidden zullen, zoals het behoort. Maar gelukkig bidt de Geest voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat weten we niet. Ons kennen is maar ten dele, maar er zijn feiten die staan. En wat staat, is wat onze tekst is. Veel weten we niet. Alleen al dat bidden. Het maakt Paulus volkomen afhankelijk van God. Van de Geest van God. Ooit in het Oude Testament lezen we van een gebeuren waarin Moab en Ammon, de aartsvijanden van Israël, optrekken tegen Juda, tegen Jozefat. De aloude strijd tussen Gods volk en de omringende vijanden. En dan roept Jozefat het hele volk samen en ze verootmoedigen zich. En ze roepen tot God die boven alles staat. En wat zegt hij dan in dat gebed? Wij weten niet wat we doen zullen. Maar ons oog is op u gericht. Dat is het eigenlijk. Wij weten niet wat we moeten doen. Maar we richten ons oog op u. Dat is dat geloofsvertrouwen. De zekerheid dat God alles in zijn hand heeft. Dus toch een zeker weten. We weten niet wat we doen moeten. Maar we weten wel dat u alles in uw hand hebt. En Paulus beschrijft het net zo. Dit weten we. Dit weten we zeker. Dat alle dingen meewerken ten goede. En dat weten is niet vaag. Dat weten is niet hopen dat, zo'n vage hoop, dat het toch nog wel goed kan komen. Het is geen hopen op uiteindelijk een goede afloop. Heel dat gedeelte wat we gelezen hebben, wordt gedragen door die zekerheid. Ik ben verzekerd. Dit weet ik zeker. En in alles is het oog daarbij gericht op de betrouwbare God, Jezus Christus. In Romeinen 8 spreekt de gelovige die zeker is van zijn God die hij lief heeft. Vaste overtuiging, dit weten we. En dat is wel eens goed voor ons. We zijn een volk en we zijn mensen die best wel op kennis gericht zijn. Maar vandaag de dag doet de emotie het best wel goed. Dan gaat het steeds meer richting een emo-christendom. Je moet een goed gevoel hebben in de dienst. Je moet een goed gevoel hebben bij God. Je moet een fijn gevoel hebben en dan ben je gezegend. En als je niet zo'n fijn gevoel hebt bij een dienst, nou, dan is het maar de vraag of het God wel is. Ik ben blij dat Paulus niet schrijft, dit voelen wij. Dat alles meewerkt ten goede, want dat voel ik nou juist net niet op zulke momenten. Elke kastijding die tegenwoordig is, schrijft de Hebreeënbrief, schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar van droefheid. Doch daarna brengt zij een vreedzame vrucht voor degenen die erdoor geoefend zijn. Dat vind ik echt. Levensecht. Schijnt geen zaak van vreugde te zijn, zo voelt het helemaal niet. En wat Paulus hier schrijft, voelde ook echt niet dat het meewerkte ten goede. Het voelde alleen anders. Maar hij wist het. Het was zijn overtuiging. Hij geloofde het. Hij wist het zeker. Het was een bewijs van de dingen die hij niet zag. En een zekerheid van de dingen die hij hoopte. Dit weten we, staat als een huis. En het wankelt niet. En zo onderwijst hij de gemeente in Rome. Zo onderwijst hij de gemeente in Korinthe. Moet het daar maar eens nalezen. Hoe vaak dit er staat. Weet u dan niet? Dit weten wij. Of weet u niet? En zo onderwijst Paulus de gemeente in de feiten die staan. Die we moeten weten. In ons hart. Zeggen de Engelsen zo mooi. Uit je hoofd leren is to know by heart. En over zo'n weten schrijft Paulus. Dit weten we met ons hart. Wat dan? Waar is hij zo zeker van? Dat alle dingen meewerken ten goede. Dat wist hij zeker. Die man die geleden heeft. Er is één. Misschien zeg ik te veel, maar toch zeg ik het. Er is er één die meer geleden heeft dan Paulus. En dat is Jezus Christus zelf. Maar vaak denk ik op de tweede plaats staat Paulus. De heiland zelf zei het van hem. Toen hij hem riep. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. En als Paulus dan gaat opsommen waar hij doorheen gegaan is. De geeseling en de schipbreuken en de gevangenschappen. En het lijden en de ziekte en de aanvechtingen. En het in de steek gelaten worden. En het je alleen moeten verantwoorden. En niemand die naar je omkijkt. Denk, het is een man die door lijden heen gegaan is. Maar het wist, ik doe het in de navolging van mijn Heer. En dit wist hij in alles. Dat het meewerkt in het plan dat God met hem heeft. Alles meewerkt ten goede. Luther vertaalt het nog mooier. Ten beste. Goed, beter, best. Staat de vertaling het goede. Luther beste. Plan dat God met alles heeft is goed. Zo niet het beste. En daar was Paulus zeker van. En hij schrijft zelfs in hele grote verbanden. Hij zegt, alles werkt mee. Alles werkt samen naar dat ene doel toe. Dat het beste eruit komt. Zeg ik het verkeerd. Dat het beste uit mij komt, zeg ik het misschien nog verkeerd, maar dat vertel ik u straks wel. Het werkt allemaal mee naar het beste toe. Het plan dat God heeft. En daar staat alles in. Dat is een lied waar ik veel van hou en dat zegt, God's way is the best way. Though I may not see. Gods weg is de beste weg. Al zie ik het niet. Gods weg is de beste. En vaak zijn zijn voetstappen in de zee en kun je ze niet nagaan, maar het is de beste weg. Ook al zie ik het niet. En dat zingt Paulus. Gods weg is de beste. Want het dient ten beste, ten goede, voor alle die hem lief hebben. Dat was een bekend zanger. Die altijd liederen zong ter ere van zijn heiland. Die hem gered had. En toen werd kanker aan zijn tong ontdekt. En ging hij door de molen van de onderzoeken. En moest er een operatie gebeuren aan zijn tong. Zijn tong moest weggehaald worden. En met dat hij op het bed ligt om naar de operatiekamer gereden te worden, vraagt hij aan de chirurg. Denkt u dat ik ooit nog zingen kan? En de chirurg vindt het te hard om te zeggen, hij schudt alleen maar zijn hoofd. En toen kwam die man overeind uit zijn bed en zegt, sta me dan toe nog één lied te zingen. Mijn leven lang heb ik lofliederen gezongen voor mijn heiland die zijn leven gaf. Sta me toe nog één lied te zingen voor hem. En toen zong hij het lied van Isaac Watts. Ik prijs mijn maker zolang ik adem heb. En als mijn stem gesmoord wordt in de dood, zal ik hem prijzen met nog edeler kracht. En toen ging hij de operatiekamer in. Ik zal mijn maker prijzen. Zolang ik adem heb. En het werkt mee ten goede, zegt Paulus. Het werkt mee naar dat doel dat God heeft. Als je dat weet. Wij weten. Als je dat weet, brengt het tot overgave. Tot overgave aan hem die, mag ik het heel simpel zeggen, die touwtjes allemaal in handen heeft. Die dat plan heeft. Het is een prachtige psalm, psalm 46. Zingen hem straks. Hij zegt in één vers, laat af. En weet dat ik de Heere, dat ik God ben. Andere Engelse vertaling zegt, wees stil. En weet dat ik God ben. Laat los. Laat af. Wees stil. Ik ben God. En dat is die overgave. Het loslaten. Laat af. Laat het in de hand van God. Dat hij tot zijn doel kan komen. Met jou. Met u. Wees stil. Weet dat hij God is. Loslaten. Loslaten en waar valt het dan in? Dan valt het in de hand van God. Die een plan heeft. Van eeuwigheid af aan al notabene. Hij overziet alles. Weer simpel en fout gezegd. Ik zeg het toch. Hij overziet dat hele schaakbord. En alles werkt mee ten goede om zijn doel te bereiken. Alles werkt samen, kun je zelfs vertalen, tot dat doel. Als je dat weet, wij weten nu. Als je dat weet, dan moet je dat niet alleen met je verstand weten. Zeg ik het verkeerd. Als je dat weet, weet je het niet alleen met je verstand. Dan weet je het in je leven. In de praktijk van alle dag.
wat er ook gebeurt.
Dat is kennis die je leven richting geeft. Dat is kennis die Paulus heeft, die zijn leven richting geeft naar Jezus toe. De hoop waarin hij zalig wordt, dat weet hij zeker. Wat er ook gebeurt, past in Gods plan. Maar wat is dat dan? Dit weten wij. Dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Maar wat is dat goede dan? Of wat is voor Luther dan het beste? Wat is dan het plan dat de Heere God heeft van eeuwigheid met jou, met u, met mij? Dat hebben we gelezen. Wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft ook tevoren verordineerd, waartoe? Het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Werkt dan alles daartoe? Is dat dan Gods plan van eeuwigheid? Ik weet, er staan een paar begrippen tussen die sommige mensen afschrikken. Uitverkiezing. Ga ik vanmorgen geen verhandeling over geven. Maar wat hier staat, is dat God van eeuwigheid het plan heeft, verordineerd heeft zelfs, dat we het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. En Paulus zegt, alle dingen werken daaraan mee. Dat weten we. Ziet u de focus van zijn leven? Dat ik het beeld van Jezus Christus gelijkvormig word. Schrijft hij. Dus eigenlijk. Hij zegt, dit weten we, dat wat gebeurt in ons leven daarop uitloopt. Want alles wat gebeurt, schrijft hij verderop of zingt hij verderop. Alles wat maar tegenwoordig is of nog komen kan. En alles wat je overkomen kan, kan ons niet scheiden van die liefde. Richt ons op hem, de geliefde. Paulus schrikt de gelovigen in Rome hier echt niet. Nou, zeg ik verkeerd. Paulus schrikt de gelovigen in Rome hier niet af met de uitverkiezing. Paulus probeert de gelovigen mee te nemen om hun blik vanuit hun eigen omstandigheden en strijd omhoog te richten naar het plan dat God van eeuwigheid heeft met alles. Om op zijn zoon te gaan lijken. Zou dat zo zijn? Weet u dat? Dat uw hele leven, dat wat in uw leven gebeurt, God inpast, meelaat werken in dat, tot dat doel, dat in u het beeld van zijn zoon zichtbaar wordt. Veel weet Paulus niet. Hij weet niet hoe hij moet bidden. Maar dit weet hij wel. Van eeuwigheid heeft God mij verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En in dat proces, in dat plan dat God van eeuwigheid heeft, laat hij alles meewerken om dat doel te bereiken. Hier en straks volkomen. Het is een lijn die Paulus veel vaker trekt. Efeze 1 bijvoorbeeld. Begint Paulus een brief aan de Efeziërs met te roemen hoe we gezegend zijn in Christus Jezus. Met alle zegeningen die maar nodig zijn. Waarvoor? Voor de toekomst en voor het heden. En dan schrijft hij, in hem zijn wij uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig zouden zijn en onberispelijk voor hem in de liefde. Gods verkiezing heeft een doel. En Paulus zegt, van voordat de wereld gesticht werd, heeft God gezegd van jou in Rotterdam-Zuid. Ik wil dat jij op mijn zoon gaat lijken. Heeft hij van u gezegd. Ik wil dat je op mijn zoon gaat lijken. En daartoe zal ik alles laten meewerken. Dat dat gebeurt. Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt mij dit? Waarom moet ik hier doorheen? En Paulus zegt, dat werkt mee dat Jezus meer zichtbaar kan worden. In jou. Dat is tenminste wat hij zeker weet. Dit weten wij. Merkte hoe Paulus uitgetild wordt boven dat, ja, dat hele beperkte leven van hem. En die beperkte omstandigheden van hem waarin hij zit. En die moeilijkheden waarin hij zich bevindt. Hij wordt er boven uitgetild. Of misschien kan ik het ook andersom zeggen. Ineens straalt van de eeuwigheid licht op dat beperkte leven van Paulus. En ineens wordt dat leven geplaatst in de lijn van de eeuwigheid. Voor de grondlegging der wereld. Verordineerd. Om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. God plant en God plant zijn zoon in u. En alle dingen moeten daaraan meewerken. Dat dat gebeurt. Er was een evangelist. En die woonde vlakbij een beeldhouwer. De evangelist groeide op terwijl hij vlakbij een beeldhouwer woonde. En in zijn jonge jaren heeft hij vaak die beeldhouwer bezocht. En op een dag zat hij bij de beeldhouwer en die was aan het werk met zijn hamer en zijn bijtel. En op het gegeven moment vraagt die man aan die beeldhouwer, wat gebeurt er als u te hard slaat en een te grote brok steen schiet ervan af? En die beeldhouwer kijkt hem zo wat minderwaardig aan en zegt, gebeurt niet. En even hij liest, probeert het nog een keer en zegt, stel u nou voor, het kan toch een keer gebeuren dat u uitschiet of te hard slaat. En stel u voor dat er dan een te groot stuk afgehakt wordt van dat stuk steen. En de beeldhouwer schudt zijn hoofd en zegt, gebeurt niet. En de evangelist denkt, nog maar een keer proberen. Stelt u zich nou eens voor dat u een slag doet en blijkt fout te zijn. Blijkt dat te veel er afgesprongen is. Wat doet u dan? En de beeldhouwer legt zijn hamer neer en zegt, ik heb u al gezegd, dat gebeurt niet. En toen wist die evangelist het. Hij zegt, zo maakt God geen fout. Om het beeld van zijn zoon uit te houden uit ons. Zijn slag zal niet te hard zijn. Er zal niet te veel van afspringen. Wij weten dat alles meewerkt ten goede. Om dat plan tot vervulling te laten komen, schrijft Paulus. Heeft u uw huwelijksprobleem al eens in dat licht gezien? Heb je uw jeugd al eens in dat licht gezien? Heeft u de moeite, de opvoeding van uw kinderen al eens in dat licht gezien? Die moeilijke omstandigheden op je werk, Als je gekleineerd wordt. Als je gepest wordt op school. Alles gezien in dat licht. Dat God zijn zoon. Jou aan zijn zoon gelijkvormig wil maken. Er is bij stilgestaan dat je als man. Het beeld van Jezus. Naar je vrouw. Behoort te zijn. Efeze 5. Mannen, hebt uw vrouwen lief als Christus Jezus, die zichzelf voor haar gegeven heeft. Ja, maar je weet niet hoe ze is. Weet ik niet. Inderdaad. Dit weet ik wel. God wil uit een man zijn zoon maken. God wil uit de vrouw zijn zoon maken. God wil dat uit jou en uit mij. Waarom kijken we zo snel naar de omstandigheden of naar de ander? Ja, ik vind het moeilijk in de gemeente. Ik vind het moeilijk met die dominee. Ik vind het moeilijk thuis. Alles in dit licht gezien. De Heere God wil dat Jezus zichtbaar wordt in je. Zijn gestalte, zijn gezindheid, zijn beeld. In hoe je reageert, hoe je opstelt, hoe je bent, hoe je bent. En dan komt het lijden. En dan komt de ziekte. En dan komt het gemis. En dan komt de eenzaamheid. Dan komt het afscheid nemen van je geliefde. Alleen bij stilgestaan dat God van eeuwigheid af aan. In al die omstandigheden. Zijn zoon vorm wil geven. In je leven. Paulus zegt, dit weet ik zeker. Of het honger is of naaktheid. Of het vervolging is of verdrukking. Wat het ook is, het werkt mee naar dat doel. Dat Jezus te zien zal zijn. Hij die voor ons gestorven is en opgewekt. Ten goede. Dat is het beste wat God met ons voor heeft. Zichtbaar in je leven. Dat is overgave. Ik moest denken aan de. Ja, de Heer Jezus wordt de zoon van David genoemd. Ik moest denken aan David. Een man die door strijd en lijden gelouterd is. Door fouten en zonden heen gegaan is. Maar waar God kneedde. Om hem te maken. Tot een man naar zijn hart. En dan als hij al door heel veel heen gegaan is. Barst de strijd in zijn eigen huis los. En komt zijn eigen zoon. Waar hij bijzonder op gesteld is. Tegen hem in opstand, Absalom. En de koning. Op wie de belofte van God rust. Op wie de zalving van God rust. Moet Jeruzalem verlaten. Vluchten. En eventjes wordt de ark nog meegenomen. En dan zegt hij terug. Laat hij maar teruggaan naar Jeruzalem. Als het God behaagt. Dan zal ik haar weer zien. En hij gaat verder. Met die paar getrouwen nog die bij hem zijn. En dan komt daar een Benjaminiet. Simei. En daar loopt David. En aan de andere kant van de weg loopt Simei mee op. En hij doet niks anders dan stenen gooien en stof opwerpen. En te roepen. Schelden. Lasteren. Belialsman. Bloed kleeft er aan je handen. En op jouw hoofd keert terug wat je gedaan hebt aan Saul. En hij scheldt. En tiert. Vloekt. En dan is er een van die helden van David. En die trekt zijn zwaard en zegt. Wat zou die dode hond mijn meester, mijn koning lasteren. Ik hou zijn kop af. En dan zie je in het Oude Testament al iets van de gedaante van Jezus. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Als hij leed, dreigde hij niet. Gaf alles over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. En David zegt, wat heb ik met jou te doen? Zegt hij tegen zijn knecht, tegen zijn held, tegen zijn bewaker. Laat die Simei mij vloeken. De Heere heeft dat tegen hem gezegd. En wie weet, hoort de Heere. En keert hij de vloek om in een zegen. Laat hem. Simei vloekt. En David ziet Gods hand daarin. Zegt, laat hem. Het is God. God heeft tegen hem gezegd, vloek de koning. Laat hem vloeken. Laat af. En weet dat ik God ben. Dit weten wij. Dat alle dingen meewerken ten goede. Voor wie geldt dat? Dat is misschien het heikele punt. Voor wie geldt dat? Ja, de uitverkorenen. Ja, die van eeuwigheid verordineerd zijn. Staat er toch? Dat is een gedeelte van uitverkiezingen. Mag ik een voorstel doen? Zullen we dat nou eens helemaal laten rusten? Paulus laat namelijk twee zijden zien. Laat de zijde zien de kant van ons. In de kant van God. De fout die we maken is dat wij ons vaak richten op de kant van God in plaats van onze kant. Wat bedoel ik daarmee? Paulus zegt in onze tekst twee dingen die bij elkaar horen. Hij zegt, dit weten wij. Dat degene die God liefhebben. Alle dingen meewerken ten goede. En dan gaat hij in één adem door en dan laat hij de andere kant van de medaille zien. Zegt degene die verordineerd zijn. Degene die hij tevoren gekend heeft en die hij ook tevoren verordineerd heeft. Het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Ziet u die beide zijden die God liefhebben? Werkt alles mee ten goede? Zijn degene die verordineerd zijn. Tevoren gekend. Hebt u God lief? God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smeking. Mijn klagen. Dan werkt alles mee ten goede. En heeft God u gekend. En u verordineerd. En heeft hij van eeuwigheid een plan met uw leven. Om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij hebben hem lief. Omdat hij zijn leven gaf. En wat meer is, ook opgewekt is. Wij hebben hem lief. En daarom werkt alles mee ten goede. En weet Paulus. Dat wist God van eeuwigheid. En daarom laat hij alles meewerken ten goede. En is zijn plan zijn zoon te openbaren. Zeker weten. Amen.